dan zouden we nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord, het welk u beschreven vindt in het heilig evangelie, naar de beschrijving van Lucas, daarvan nader het tweede hoofdstuk van vers 22 tot en met 40. Wij noemden Lucas 2 van vers 22 tot en met 40, dat vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God alle deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij dan zult geen andere goden voor mijn aangezicht te hebben. Gij dan zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog haar dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en zo barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet eindelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag, en heiligde dan zelf van: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, na de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offer aan de gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel, en als de ouders het kindje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen die dan, en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot in een val en opstanding velen in Israël, en tot in teken dat wedersproken zal worden, en ook in zwaard zal door uw eigen zielen gaan, opdat de gedachten uit velen harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Asher. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar een man 7 jaren had geleefd, van haar een maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze, te dierzelfde uren, daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als ze alles voleind hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindje wies op, en werd gesterkt in de geest, en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem.
Allerwaardigst, volzaligst en de allergelukzaligst goddelijk zijn en wezen, die van niemand iets hoeft te ontvangen. Wij waren gelukkig als wij van uw genade mochten ontvangen. Voor het eerst of bij vernieuwen. Gij hebt van ons niets nodig, maar dan zouden we u nodig krijgen. Nodig, noodzakelijk en onmisbaar. Laat op dat einde uw goddelijk getuigenis, terwijl het edig is, maar op zichzelf niemand van dood levend maakt. Ook niemand bekeert. Ook niemand leert tot zijn nutte. Zonder de bediening des Heilige Geestes. Want er lette die dag, maar de Geest maakt leven. Laat beiden samen mogen gaan, woord en geest. In het spreken en in het luisteren. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In de eerste plaats dachten we de catechisaties nog een week uitstellen ten opzichte van de binnenpaden en de weersgesteldheden. Ten andere, dan mogen op dit ogenblik nog getuigen dat we heden geen ernstige zieken in het ziekenhuis en niet thuis zijn. Dat is ook een wonder. Dat is ook een wonder. Ja. Die jonge vrouw van nierenvergiftiging die zijn achterliggende week thuis gekomen. En die jongen van de Brink, die van de hersenschedel geopereerd is, die ook van de week thuis gekomen. En dan zij zeggen, ja maar, hoe is het nou met Frits Herman? Die gaat van de week wel naar het ziekenhuis, naar het Antonie ziekenhuis in Utrecht. Voor een longonderzoek. Ik hoop dat het ook mee me valt. Gelijk God ons deze dingen, die ook eigenlijk niet meer konden, gedaan heeft. En daarin niet alleen zijn slagen, maar ook zijn wonderen nog openbaar. Dachten u een aandacht een ogenblik te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte van het heilige evangelie van Lucas 2. Van vers 25 tot en met 30. We lezen alleen het 30ste versje voor, waar Gods woord al dus spreekt. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Tot dusver. Vragen we vooraf om een zegen. Getrouwe verbondsgod, die leeft tot in alle eeuwigheid. En nooit laat varen de werken uw handen. Maar trouwe houdt en onderhoudt en bouwt uw verkoren ziel tot het oogmerk uw heerlijkheid. En hun onsterfelijke zaligheid. Ze hebben ons de ganse week door uw taai geduld gedragen. En weldadig vervuld met kledij, met huizen en warmte. En nog een klein beetje verstand. Nog een klein beetje verstand. Om nog huiselijk en de nog kerkelijk en de nog burgerlijk te mogen leven. Dat alles is zeer groot. Dat alles is zeer veel. Maar niet alles. Alles is als we in u zijn. En zijn we ook van u. En worden gezaligd door u. Laat tot dat einde uw inkomsten de zielen verrassen. Met al datgeen wat uw inkomst meebrengt. Dat is leven in de doden. Zegen in een vloekwaardigen. Liefde in een vijand. Genade in een goddeloze. En bekering der onbekeerden. En dat alleen door de almachtige werkingen van hem die dood geweest is. En zie, hij leeft aan de rechterhand des Vaders. Altijd werkzaam, altijd biddend, altijd dankend, den Vader, voor al de weldadigheid en trouw door uw verdiensten aan uw kerk vermaakt en zijn alleen door uw gerechtigheid zalig maakt. Laat uw goede tierenheden, o Heere, ons verootmoedigen tot nederheid des Heffen, waarvan uw dienstmaagd Maria getuigt. Opdat in die nederigheid en vrucht des verbonds, der ootmoedigheid geopenbaard mocht worden. Gij doet aan alle schepselen wel, ach werden wij in uw wetten onderwezen. Laat de waarheid horen met een levend gehoor. Laat de waarheid aanvaard worden door het geloof. Laat de waarheid een ingang in het hart en een dieptegang tot ontdekking en het zich eenmaal openbaren in de bedekking der gerechtigheid Jezus. We leggen allemaal verloren en we gaan allemaal verloren tenzij. Tenzij dat goddelijke vrije genade inkomt, dan moeten we behouden en zullen behouden. En ook onderhouden worden ten eeuwige leven. En waar wij dan nog leven in het heden der genade, zou de genade nog geschonken kunnen worden. Zou genade nog de overhand kunnen krijgen. Dan zou genade ons nog kunnen regeren. En bekeren. Dan zou genade nog kunnen arresteren of leren. Bestraffen. Onderwijzen. En vertroosten. Toen dat ging dat door u na u bedroefd is. Om daarin te ontvangen. Heling der melaatse zielen. Gij mocht onze zieken thuis in een ziekenhuis genadelijk gedenken. Mag tot hiertoe nog gemaakt worden. Menigmaal hebben het niet meer durven geloven. Menigmaal zei de duivel. Daar schiet een eden niks over als ziek. Sterven, dood en begraven. Maar gij wendt het nog. Gij wendt het nog. gij doet nog ervaren dat leven en dood beiden in uw handen zijn. Laat ook daarin het zware gelitteken doen door verlies geheiligd te worden tot een winste der zielen, om u daarin te leren kennen rechtvaardig, zichzelf doemwaardig, om door de onmisbare gift des vaders, des eeuwigen middelaar, als een arm verwonden zondaar, door bloed genezen te mogen worden. Gedenkt al onze weduwen, weduwmannen en wezen. Heere, er is niemand die ze van de eenzaamheid verlossen kan, dan u door gemeenzaamheid der harten, door werkzaamheid der zielen. Om vanuit dat natuurlijke gemis geleid te worden naar het godsgemis. En dat godsgemis zo diep verdiepen, dat godsgemis alleen door God geopenbaard in het vlees, maar vervuld kan worden door uzelf en met uzelf. Gedenk al uw knechten over het eronderaar, wie ze zijn, het is u het beste bekend. Wat ze zijn, dat weet u ook volmaakt, zijn mensen. Zijn mensen, waarvan uw knecht Elia getuigt dat hij een mens was van gelijke beweging als alle anderen. Uw knecht Paulus kon er niet meer preken en nam er zoveel licht. Kon er ook niet meer bidden en nam er zoveel genade. En u heeft hem, juist omdat hij zoveel licht, en juist omdat u hem zoveel genade gegeven hebt, niets meer vermocht dan alleen door de bekwaammaking des Heiligen Geestes. Ge mocht ook ons daarin gedenken. Laat de zalving uw geestes ons leren, ons leiden en onderwijzen. Opdat uw namen nog gepredikt en geëerd in ons leven en in ons sterven. Uit vrije gun die eeuwig u bewoog. Amen. Psalm 147, dat tweede en derde zangvers van de 147ste psalm. Hij heelt gebrokenen van harten. Hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal der sterren, die het scherp gezicht op aard verwarren. Hij roept dat talloos heiertjes samen en noemt die allebei haar namen. Dat tweede en derde van de 147ste psalm, en inmiddels krijgt aan ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te ronden. Christus, den enige Christus, den ware Christus, den volmaakte Christus, den zaligmakende Christus en den bewarende Christus en den hemelvolmakende Christus. Dat is toch wel een Christus, zeg.
Ja.
Ja, dat is zeker. Dat is zeker. En dat heeft hij zichzelf niet gemaakt. Hoewel hij God was, eens wezens met de Vader. Maar dat heeft de Vader hem gemaakt. God maakt God niet, maar het is toch God uit God, God van God, God met God en God in God. Wie hebt het ooit gevat? Het is onomvattelijk. Omdat het volmaakt goddelijk is. En het ook volmaakt goddelijk blijft. Maar die gezegende Christus. Die getuigt in het hoge priesterlijke gebed zonder weerga. En dan weten jullie wel waar nog te staan. He? Dat weten ieder. Ik denk dat haast onze kleine kinderen dat wel weten waar het hoge priesterlijke gebed staat. Johannes 17. En Johannes 17. En daar getuigt. Die naam biddelijke Christus in dat gebed tot den Vader, voor hemzelf, voor zijn kerk, in toebrenging en bewaren. Hier. Niemand getuigt Gij tot den Vader van hen die gij mij gegeven heeft. Ik heb ze niet genomen, nog minder gestolen. Ik heb ze eerlijk van u gehad, eerlijk. Ik heb er zelfs nog niet om gevraagd. Want dat hoefde ik niet. Maar gij heeft mij dezelfde gegeven. En ik heb ze met dezelfde liefde ontvangen waarin gij ze mij gegeven hebt. Ja, God is liefde. God is liefde. En dat woord niemand, dat wijst ons in de dadelijkheid dat de laatste, de allerlaatste, dat is dan de laatste, de laatste. Uitverkoren zowel gezalig zal worden als de eerste. Want er is bij God geen overslaan van zijn werk en geen vergeten van zijn werk. Dan is het ook altijd een onderhouden en een behouden van zijn werk. En wanneer ons het boek der openbaringen getuigt, ik weet waar gij woont, dan is schulden ook allervolmaakst bekend wanneer die uitverkoren wedergeboren en de plaats en de tijd en zijn ouders, alles is voorbestemd Hij wordt op zijn tijd gestemd, opdat zijn voornemen naar het besluit des wachters vervuld zou worden. En dat zien we ook, wanneer die goddelijke Heer Jezus mens geworden is, om den mens lievende God te kunnen zijn. Dus niet den mens verdoemende God, wat rechtvaardig is, maar de mens lievende God, wat alleen genade is. Wat enkel genade is. Wat vrije genade is. Om dezelfde door te lieven in de verheerlijking van de volmaakte goddelijke deugden die geen goden maken. Maar al die goddelijke deugden wonen in één God, in één God, de welke hemel en aarde geschapen heeft en onderhoudt. Ja. Ook Simeon was een ingeschrevenen. Augustus laat ze beschrijven. Maar God heeft zijn kerk ingeschreven. Waarin? In het enigste boek wat leeft, een levend boek. En in dat levende boek zijn de het oneindige geheugen, verstand, kennis des levendigen Gods. De welke betuigt raad en wezen zijn mijne en ik ben het verstand. Geen wonder. Maar zijn, ik ben, die ik gisteren ben, die ik morgen zijn zal. Ik ben en ik blijf. Van eeuwigheid zonder enige verandering, die de eeuwen acht als uren, zal de eeuwigheid verduren, gelukkig. Gelukkig, he. Ja. En hoe bedoel je dat, man? Stel je voor dat God niet tot in de eeuwigheid was. Dan moest de kerk hem blijven. Waar moest de kerk hem blijven? Waar moest het hem blijven? Die kunnen er alleen maar zijn omdat God er is. En die kunnen alleen maar blijven omdat God blijft. En die kunnen alleen maar een verzadiging uit ontvangen uit God. Eeuwiglijk. En dat aanbiddelijk. Maar kom. De herders zijn gered. Dat weten ze. En dat vergeet je niet meer. Dat gaat zo diep. Dat het de diepste graad der zielen raakt. En als zalig worden makkelijk ging, zou het makkelijk verliezen. En er makkelijk over denken ook. Maar omdat zalig worden ten ene malen een totale onmogelijkheid is en toch gebeurt, dan kent ge de onmogelijkheid, maar ook de goddelijke vanzelfsheid. De welke op zijn tijd een goddelijke dadelijkheid openbaart, waarvan David getuigt in de Psalm 116. Gij hebt in het dodelijks tijdsgebrek. Nu denk ik dat sommigen denken
dat moet toch wel ontzaggelijk benauwd zijn. Zo'n laatste tijdsgebrief. Want dan is gebeurd, he. Dan is het afgedaan. Maar als je dit nu schriftuurlijk en bevindelijk mag beleven, ga je hebben een dodelijk tijdsgebricht, dan ga je God rechtvaardigen. Je valt er zelf tussenuit en er middenin, want gij hebt mijn ziel gered. God houdt niet van medewerkers. Hoeft geen eindje geholpen door. Dat heeft je arme Judas gedaan. Jij hebt meegeholpen. Je hebt meegeholpen om hem te vangen en hem over te leveren. En tenslotte levert de duivel hem over aan de strop. Ja. Ik zou haast eens even wachten. Christus haalt zijn kerk door alle wanhoop heen. Daarom zei de oudjes wel eens. Een heilzame wanhoop. En wij voegen daar nog aan toe. Een heilige wanhoop. En wat is een heilzame en een heilige wanhoop? Gans hulpeloos, hopeloos tot u gevloot. Van alles af en daarin. Dat is een heilzame wanhoop. Ja. Men hoort daar vandaag in het gros niet zo graag meer van. Maar God zal toch wel blijven zorgen dat het nog enkelingen zullen beleven en blijven beleven. Dat wanneer hij straks op de wolken des hemels komt, dat hij hier zijn eigendom nog vinden zal. Zijn gekochte en zijn betaalde en gereinigde bruid door zijn bloed. En er was een mens te Jeruzalem. Dat is niet geen wonder. Want er woonden wel ongeveer 2 miljoen mensen. En dan gaat het over 1 mens. En van die andere hoor je niets. Wij zouden toch denken, nou, laat die ene maar bij die paar miljoen. Maar wat zegt de ware door de monden van de profeet? 1 uit de stad Amsterdam zal niet omkomen, maar zal er 1 toch omkomen. Ja, ja. Omdat ik het zo eens zeggen mag, het karakter Gods precies het tegenovergestelde van ons is. Wij zouden die 2 miljoen nemen en die in 1 laten gaan. Maar het is een goddelijke schriftuurlijke openbaring dat God dan altijd het kleinste neemt, het minste neemt, het verachtste neemt. Wat niemand dacht. Daar zingt David van. Die mij veracht. Die doet dat. Die doet dat. Maar hij zei. God veracht me niet. En dat is meerder. Dat is meerder. Want wat zegt u. En wat zegt mij. Dat elk mens mij wanneer ik sterft in de hemel schat. Als God er niet vanaf weet. Er moet voor mij zowel als voor u een bloedprijs betaald worden. Dat is de waardigste prijs. Dat is een onverminderde prijs. Dat is een vrije genademarkt. Waar de prijs nooit zakt en die rijst ook. Het is en blijft de bloedprijs. De markt op aarde is meest onstabiel. Dan zus en dan zo. Maar de markt van vrije genade, die hebben eeuwige stabiliteit in het bloed en de grond van het eeuwig welbare God. Daarom getuigt de profeet in Jesaja 55. O alle gij dorstige, maar onthoud nu goed eten, dat dat dorsten zowel een gift van God is als dat drinken hoor. Want wanneer die tekst gehandeld wordt, dan begint maar rechter met een dorsten naar Jezus en met een dorsten naar zijn gerechtigheid. Nee, dorsten is een gift verworven uit een dorst van Christus. En dorsten naar God is van God. En dat kan niet anders gelegd worden dan door Christus in God. Goed onthouden hoor. Want dat is meest de gang van deze tijd, gelijk als in Matthäus 10. Komt herwaarts, alle die vermoeden zeggen, ja, dan moet je gaan. Dan moet je gaan natuurlijk. Maar dan leert de kerk dat ze onmogelijk kan gaan. En dan gaan een godsdaad, laat ik het makkelijker zeggen. Dit gaan is niet anders als de toevlucht nemen aan een troon der genade. En dat dorsten, dat is niet anders als dat God zijnzelf wil verheerlijken buiten hemzelf. Tot ere van hemzelf, want met eerbied gesproken, willen de enige verbondsgod zichzelf openbaren in de oneindigheid zijn er eeuwige wijsheid, liefde, genade, barmhartigheid, in de verheerlijkte goddelijke rechtvaardigheid op de hoogte van Calvaria.
Ja.
Daar was een mens te Jeruzalem. Jeruzalem was een begeerde stad. Daar was de zetel, niet van de godsvrees, maar de zetel van de godsdienst. Daar zochten ze dag en nacht in de rollen dezelfde verbond. Na de komst van den zonen David. En toen die kwam, moest hem niemand hebben. Is toch ook wat ik. Toen die kwam, was er niet één hart om hem te ontvangen. En het grote wonder. Terwijl er niemand was. Om hem te ontvangen, dat hij niet wederkeerde naar de vader. En zei, ja vader, niemand wil me hebben, er is nergens geen plaats voor mij. Maar dat de onwederstandelijk, goddelijk, bevindelijk werk, dan de stallen geboren wordt. En dan de arme doeken geboren wordt. En dat er een kribbe geboren wordt. En dat in die kribbe de enige geborene zoon des vaders middenin gelegd wordt. Midden in die kribbe. Zodat de armste zondaar die zijn hoofd niet op kan richten. Maar met een tollenaar zo moet zien. Die zien het diepste in de kribbe. Die zien het beste in, wat zeg ik. Die zien. In dat kind God. En God in dat kind. Daar heb je alles gezien hoor. Daar heb je alles gezien.
Ja.
De eigen kerk hoor. De eigen kerk. Zo is het.
Ja.
Sommigen Godgeleerden.
die nog wel te prijzen zijn, zoals professor van der Til in de 16e eeuw. Die man die schrijft dat deze Simeon van een edele afkomst is. Kan. Ik wil dat niet tegenspreken. Hij zei ook, het is geen Manuel zijn vader. Aan wiens voeten Paulus geleerd is, geen Manuel. Als een zoon dus van Simeon. Kom. Ik weet wel, aan de hand van de schrifturen, als het erop aankomt, dan bekeert God net zo makkelijk een professor dan een die maar als een lor over de wereld gaat. Zelf makkelijker zeggen. Het is gewoon niets moeilijker om een tollenaar te bekeren op Saulus. Opgepropt vol van de godsdienst. God had hem zo leeg gemaakt. En zo arm gemaakt. En had hem zo lomp gemaakt. En had hem zo verstandeloos gemaakt. Wonder ik. Dit vind ik ook wel zo'n groot wonder. Dat een mens die zoveel weet, nauwelijks met God in aanraking komt, of hij weet niets meer. Niets meer. Ik weet niet wat een groter wonder is, dat weet ik niet. Hem geheel te ontkleden of te bekleden. Hem geheel af te breken tot de fundamenten toe. Of hem te bouwen op het enige fundament. Ik geloof dan bij de goddelijke wonderen zijn die van Calvaria komen en door den goddelijke heilige geest gewerkt en gewrocht worden in de harten der zijn. Hier ben ik ook een beetje blij. En waarom? Omdat ik zie dat in de eerste plaats bij God geen onmogelijkheden zijn. In de tweede plaats dat hij de zijne lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Doet er nooit geen afstand van. Nooit. Doet er nooit geen afstand van. Van deze Simeon staat geschreven een goddelijke getuigschrift. Die zichzelf een getuigschrift geven, die mag er wel toezien of het straks niet verbranden zal in der. Want we moeten een getuigschrift hebben dat houdbaar is. He. Dat bij de dood ook houdbaar is. Een getuigschrift wat je God kan laten zien. En dat is zijn eigen woord. Want wat zegt hij van Simeon? Deze mens was gerechtvaardigd. Nee. Deze mens was rechtvaardig. En er is een groot onderscheid tussen gerechtvaardigd is een rechtspasserende daad. Dan wordt die mens met bewustheid afgesneden, Christo ingelijfd en een recht en eeuwige leven. Dat is gerechtvaardigd. Maar als er staat dat Simeon en meer andere Zacharias en noem ze maar op, rechtvaardig, dan ziet dat in de eerste plaats dat ze naar de eeuwige predestinatieleer geworteld leggen in het welbehagen Gods. Dat is diep weet. Oh ja.
Oh, dat is zo diep. Dat wel waar. Het is een bodemloos woord, he. Dat is een bodemloos woord.
Maar dat er ook een tijd aangebroken is, dat zij werden met de eerste weldaad, ongevraagd en ongezocht en onbegeerd, dus een ongevraagde weldaad, een onbegeerde weldaad, en nochtans ontvingen als een daad Gods, om te waak zij die slaapt, en staat op uit de doden. Zie daar de eerste daad Gods die je gaat openbaren in weldaad.
En trouwens, niet vergeten hoor, dat hoort bij de grondstukken daar even gewaar.
Die levendmaking, je leest hem wel nader in Johannes 16 als je tijd mag hebben en lust om te lezen. Dan staat daar die geest gekomen zijnde, die gaat nooit terug. Maar die gaat ook nooit waar die niet wezen moet. Die gaat altijd naar een plaats waar die zijn moet. En dat is de plaats waarvan Christus getuigt. Hij zal het uit het mijne nemen. Hoor je wel? Die levendmaking komt ook uit Christus. Er zijn onderscheidene weldaden aangaande de kerk en aangaande haar verlossing als A. Christus heeft de verkiezing niet hoeven te verdienen. Hij heeft ook zijn menswording niet hoeven te verdienen. Dat is een eeuwige gift. Hij heeft ook de zalving zijner ambten niet hoeven te verdienen. Dat hoort bij de bekwaammaking van zijn middelaarschap. Ach, geliefden. God de Vader heeft met zulk een vaderlijke zorg gezorgd. Dat eer de duivel er was, was Christus er. Eer de val er was, lag de kerk in Christus vast. En eer een vloekende wet daar was, was Christus van eeuwigheid den vloek geworden voor zijn kerk. Dat is zorg, he. Dat is zorg, he. Tja, je kan het niet zeggen. Je kan het niet zeggen. En er was deze Simeon. Nu een vat van. Waarom worden die uitverkorene vaten genoemd? Gelijk als Paulus ook, deze is mijn uitverkorene vat. Waarom worden ze vaten genoemd? Omdat ze in de eerste plaats leeg gemaakt zijn. En wordt. En als het vat leeg is, wordt het volgemaakt. Dan legt de Vader de Christus in. En dan is het vat vol. Dus. Tussen rechtvaardig en gerechtvaardig hebben we nu zo met een enkel woord een onderscheid getekend. Maar dit wil ik er nog aanhangen. Dat de levendmaking als daad Gods geen mindere waarde heeft dan de rechtvaardigheid Gods. Geen mindere waarde heeft als de aanneming Gods. Nee. Men doet er wel zo, maar kan een ongeboren kind ook wat zeggen op de wereld? Kan een ongeboren zoon ook ooit een bruidegom worden? Kan een ongeboren bruid ooit uitgehuweld worden? Kan toch niet? Kan toch niet? Hoeft toch niet ook? Hoeft toch niet ook? En daar hebben we meermalen gezegd, de levendmaking is de hoofd
schakelijke weldaad. Als die gemist wordt, wordt alles gemist. En dan ga je alles missen. Als je leven maken, dan ga je alles missen. Dan kom je zonder God en zonder Christus op de wereld te staan. Een levend gemaakt een zonde, met een paar woorden gezegd. Dan gaat God leven, de eeuwigheid gaat leven, de dood gaat leven, je graf gaat leven, de hel gaat leven, je zonde gaat leven, je schuld gaat leven en je verlorenheid gaat leven. Dat hoort allemaal bij een levend, levend gemaakte zonde. En dan wil ik nog iets uittrekken. Dat in die levendmaking een instorting is van een heilig beginsel. Van een rechtvaardig beginsel. In die levendmaking wordt ingestort een rein beginsel. En een beginsel der liefde. Waarom zucht zijn arm een zondaar tot God en waarom schreeuwt hij? En waarom lamenteert hij dag en nacht? Wat hij voorheen nooit gedaan heeft. Waarin vraagt hij nu? Waar hij de ganse dag waarmee hij te rusten gaat. Heere, bekeer me. Oh, bekeer me, bekeer me. Waarom houdt hij niet op? Waarom houdt hij niet op? Waarom houdt hij niet op? Omdat hij niet op kan houden. Met eerbied gezicht werpt zo'n mens in de hel. En hij bidt door, eeuwig door. Omdat er een beginsel uit God is wat de hel niet verbrandt. En wat de dood niet doodt. Daar gaat het om God. Hoe kom ik ooit rechtvaardig voor God? De levendmaking, waarin vanaf dat ogenblik af aan, die mens bij de bekommerde kerk gaat, bekommerde kerk, is er dan een bekommerde kerk? Sint wanneer niet? Sint wanneer niet? Sint wanneer is er geen bekommerde kerk? Ik kan het in de hele Bijbel niet lezen dat het er niet is. Als een cumeneerbied zegt dat zelfs Paulus, die heeft nog 3 dagen in de bekommerde kerk gelegd. Alleen die in dat straatje de rechter afgesneden en Christo ingelegd. Want de levendmaking is een weg naar de rechtvaardigmaking. De levendmaking is een weg naar verlorenheid, naar vloek, naar oordeel en schuld. De levendmaking is een voorbereidende weg tot de inwinning van Gods deugden. Tot verheerlijking der goddelijke eigenschappen. Waaronder zo'n zondaar zichzelf afschrijft en zegt, het is met mij voor eeuwig kwijt aan. Ah. Daar wil God die zonde hebben. Want hij wil hem niet half bekeren. Wat doet de duivel? Geloof dat hij elke dag nog 1000 mensen bekeert. Met gestolen kerstbomen. En een gestolen Jezus. Gaan er miljoenen verloren. Dan moet er geen kerstboom in de stal. Daar legt een boom des levens. Moet je nog meer zoeken. Er mag er nog in kerst, daar ligt het licht. Waarvan David getuigt, de Heere is mijn licht. In die stal ook, in die kribben ook. Daar ligt eenden, in die kribben, het kind des toren God. Het kind van de eeuwige verborgenheid Gods onze zonde. Daar ligt het kind der verdoemenis in de plaats van zijn kerk.
om hem te stellen tot kinderen der behoudenis in die kribbe daar ligt. Een kind, terwijl ik het verstaan doen en wrochten zal, God met God te verzoeken.
Iets van Simeons rechtvaardigheid. Maar er staat ook dat hij was een Godvrezend mens. Nou kan iemand levend gemaakt zijn en de vreze Gods missen. Iemand kan gerechtvaardigd zijn zoals David en de vreze Gods missen en vallen in de zon. Er is geen genade, Ede, ook van aanneming tot kinderen, waarin we gesteld worden de vrijheid der kinderen Gods, die ons waarborgt dat we niet in de zonde zullen vallen. Bewaren voor de zonde doet de rechtvaardigmaking ook niet. Doet de aanneming tot kinderen ook niet. De bewaring voor de zonde, je moet toch niet vergeten dat er naast genade geen sterkere macht is als de zonde. Luister eens naar Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheid. Daar moet ik zeggen, daar ging het. Was niet meer te houden, het was niet meer tegen te houden. Er was geen weerstand meer. En waarom niet? Omdat de zonde een zoet vergift zijn. Een zoet vergift. Omdat de zonde altijd opkomt in de kracht van de wellust. En daarom leert Christus zijn kerk bidden. Leid mij in geen verzoeken ooit. We moesten banger van de zonde zijn als van de dood. Banger van de zonde zijn als van de hel. We moesten banger zijn van God te vertorenen dan van de toren.
Dat hij de graden van de zaal.
Zwaar hoor.
Ja.
Hij was niet alleen rechtvaardig krachtens dat goddelijke beginsel. Waarvan Job zegt, na de maal de wortel der zaak in mij bevonden wordt. Maar hij was ook godvrezend. Was hij bang van God? Was die man eigenlijk bang, durfde s'avonds niet te gaan slapen? Hij dacht, ja, maar als God me vannacht eens wegneemt. Ik zeg niet dat dit niet bij een levend gemaakt een overtuigde zondaar hoort. Dat hij zijn ogen niet dicht durft te doen. Hij zegt, ik zal ze open doen in de hel. Maar dat is geen vreze God. Dat is meestal een slaafse vrees. Dat is net als een jongen die op de weg naar school zeer ondeugend geweest is. En die naar huis durft, want hij zegt, ja, dan krijg ik klappen van mijn vader. Dat is de ware vrees. Godvrezende kort gezegd. Dat is in de eerste plaats uzelf haten met een volkomen hart. Daar. En in de tweede plaats is Godvrezende God beminnen of die behoudt of niet, of die verdoemt of verzoemt, of die weg doet of bewaart. Godvrezen, dat God beminnen omdat hij God is. Dat is God beminnen omdat die waarde is gevreesd door. Dat is God. Om helzen in alles zoals hij God is. En zich in zijn woord openbaar. Dat is de vreze des Heeren. Ja. Mensen die daarmee bedeeld worden hebben het hier niet makkelijk. Want dat Godvrezende wat door de Heilige Geest gebracht wordt, dat gaat tegen de natuur in. Dat gaat tegen onze hoogtes in. Dat gaat tegen onze hoofdvaardij in. Een Godvrezend mens, die moet je daar zoeken. Nederig en klein. Een Godvrezend mens is zeer vernederd. en middagmaal verbrijzeld en verbroken. Een mens die God vreest, gaat het meer om God dan om hetgeen wat van God is. Vat je dat? Zal ik het nog eens proberen te herhalen? De waarachtige vrezen Gods, daar gaat het in de eerste plaats als ik maar bekeerd word. Als ik maar gerechtvaardigd word. Ik zeg niet dat dat er geheel buiten ligt, maar ik wil nou de graden van dezelfde nemen. Dan gaat het alleenlijk omdat God God is en waardig geprezen te worden, alleen omdat hij dat waardig is. Het kan, hoewel zeldzaam ervaren gebeurt en dan we van horen, dat zelfs de genade Gods, zelfs een verlossing, zelfs de weldaden God, dat hij daar aan verloochend wordt, maar nooit aan God, nooit aan de verlosser, nooit aan de gever van de genade. En uiteindelijk is het oogmerk van de kerk, hoe wordt God mijn God. En van deze man zegt immers de waarde, dat Christus den voorloper geboren. En dat deze Godvrezende man, die had toch niets, bezat niets en kon niets laten zien.
Dat is ook wel.
Straatarm en toch schatrijk zijn.
Ja, ja.
Niets bezitten en toch alles bezitten.
Dat is ook een wonder hoor. En ik ga hem ook, want ik heb zo graag in mijn handen. Oh ja. Dominee Bonen die zei destijds in Sint-Verlichtland. Hij zegt, ja, ik voel er zo graag van. Hij zei, ik voel er zo graag. Ik ook. En Hendrikse van Lunteren, ja, hij woont daar niet meer. Is verhuisd, ja. En die zei nog alles, wij zijn meer gevoelsmensen dan geloofsmensen. Hoor je dat? En gevoel kan bedriegen. Jazeker. Gevoel is gevaarlijk. Maar ik hang het niet aan.
Dat een levend geloof brengt ook een levend gevoel mee. In vernedering en in verootmoediging. Verwachtende de vertroostende Jacob.
Nee, zegt die man, dat staat er niet.
Hoewel Jacob zo makkelijk veracht wordt en de naam Israël zo makkelijk op een plaats gezet wordt waar de God Israël woord staat. Want sommigen zeggen, zolang het Jacob Jacob is, dan gaat hij naar de verdoemenis. Dat wou ik niet graag zeggen. Voor geen 10.000 werelden zeg ik dat. Nee. Want Jacob, dat is een verkiezingsnaam. Daar staat hij mee in het boek des levens. Dat is geen verachtelijke naam. Dat is een voorgekende naam. Vraag je nu het onderscheid aan mij van Jacob en Israël? Dan zeg ik, Jacob is een man die onderlegt en boven komt, vergaat en toch weer opstaat. Een man die tenslotte in Genesis 32 een zalige ruilverhandeling van zijn naam krijgt van de God Israëls. Uw naam zal voortaan Israël. Wel nu deze man dan, waar we van lezen de vertroosting in Israël. Hij zag uit naar een oplossing van de staat. Hij zag uit naar een verlossing.
Hij zag uitgelieten om met Jacob eens die witte keursteen te mogen ontvangen. Waarop de naam van Israël ook voor hem. Ook voor hem en in hem. Geopenbaard. En de Heilige Geest was op hem. Het is zeker. Als God de Vader geen ingewandere had de eeuwige barmhartigheid, had zijn lieve zoon nooit aan ons gegeven. Nooit. Nooit. Maar omdat de barmhartigheid een eeuwige deugd Gods is, zowel als de genade, zowel als de liefde, daarom staat in Johannes 3 te hebben. Grote behaag. Want al zo lief heeft God de wereld, gaat er wat er verder vol. Dat hij zijn zoon niet onthouden heeft van het kruis, niet onthouden heeft van de dood, niet onthouden heeft van de hel. Dat hij hem de schuld van zijn kerk en de eeuwige toren God niet onthouden, maar opgeladen. En daardoor was hij de man van smarten. De Heilige Geest was op hem. Dat wil zeggen, zijn verstand werd gereinigd. Verstand, ja. Ach ja, daar zijn we toch beginnen. Als een mens op de wereld komt, dan brengt hij mee een verduisterd verstand. Een verstand alleen voor de wereld heeft. Alleen voor de dingen in de wereld. Leven, leven en alles opzoeken. Wat te worden en wat te zijn en wat te blijven. Maar gaat God die mens bekeren. Dan gaat hij je verstand heilen. En wat zie je dan? Dat hij geen verstand heeft. Dat hij geen verstand heeft. Dan moet je eens even denken. Als de apostel Paulus in Handelingen 9. Als een mens met een bijzondere verstand boven alle degenen die met hem gestudeerd en geleerd hebben. Het is ene wenk en daar ligt die man verstandeloos, hopeloos, met een levend gebedje. Heere, Heere, wat wil gij? Daar begint het mee. Daar begint het mee. Dat hij de vrucht van God en Heilige Geest, deze was. Een goddelijke openbaring gedaan. Heb je het goed gelezen? Er staat niet, deze was een Jezus openbaring gedaan. Deze was een Christus openbaring gedaan. Staat er niet. Vandaar beginnen ze met Jezus. Ze zullen te laat met God eindigen. Vandaar begint men met het evangelie. En dan zal de wet achteraan komen. Maar er staat, deze was een goddelijke openbaring gedaan. Dat wil zeggen dat deze Simeon, die is in kennis gekomen aan met God, deugde, wet, rechter en inzetten. Deze Simeon heeft ervaren de eeuwige scheiding die er lag tussen God en zijn hart. Die hebben ervaren in Psalm 68, hoe groot, hoe vreselijk zijt gelommen die verheven heiligdom. Deze Simeon heeft ervaren dat hij geen bestaan had voor God en geen bestaan had op de wereld. Deze Simeon is door de uitstraling en de oneindige goddelijke deugden tot niet gemaakt, tot stof gemaakt, tot as gemaakt. Ja, maar hoeft dat wel zo? Ja, ik praat een Bijbel maar na, hoor. En ik ben blij dat ik er zelf iets van ervaar. Zo is het verstaan. Want we hebben meermalen gezegd, als die kribbe
niet helemaal leeg geweest was. Als er nog één gebedje in ligt in die kribbe, dan legt de vader er zijn zoon in. Die kribbe moet helemaal leeg zijn. En als die helemaal leeg is, dan ben je precies verloren. En dan is het precies de komst van Christus. Zelf nog makkelijker proberen te zeggen. Wanneer die kribbe geheel leeg is, dus zonder godsdienst, zonder godsdienst, zonder enige eigen gerechtigheid, die kribbe vol van zonde, vol van schuld en vol van oordeel. En vol van toon. En zo legt de vader dus een zoon in. Midden in die kribbe. Dus midden in onze zon. Midden in onze toon. Midden in onze schuld. Je kan toch wel begrijpen als dat gebeurt. Dat dat toch een eeuwig wonder is. Oh ja. En. Deze openbaring. Die was hem van God geschuldigd. En als nu in zulke Simeon, waar alles aan het einde is, dan krijgt men Christus van God. Dan krijgt men van God een Jezus. Dan krijgt men van God een heiland. Dat is echt waar, hè?
Ja.
Je hoeft alleen maar een vloek te zijn om gezegend te worden. Je hoeft alleen maar verloren te zijn om behouden te worden. Je hoeft alleen maar je eeuwige rechten te aanbidden. De uitvoering van het volk om ons waardig gemaakt. En zie, daar heb je Christus, het kind des toren Gods. Het kind. Van de gramschap Gods als borgen in de plaatsen van zijn kerk. Dat hij niet sterven zou. Ik zou er haast mijn adem van doortrekken. Hij zou een dood niet zien. En Gods volk ziet meest elke dag een dood. Die lopen meest elke dag met de dood. Kardinaal speet een vriend. En die man, och, grote genade, maar altijd bang van de dood. Oh, dan zit die vrouw. Oh, vrouw, die dood. Ja. De laatste vijand, moet je licht overdenken. Je maakt een scheiding tussen lichaam en ziel, tussen de beste vriend, want je bent nog nauwer aan je lichaam verbonden, zei je vrouw. Hoor. Lichaam en ziel zijn de nauwste vrienden, hoor. Komen gelijk op de wereld. Om gelijk op de wereld. En wat denk je wat zijn vrouw zei? Ze zei, man, als de dood komt, dan zie jij geen dood. Je hebt al zoveel doden gestorven, dat als je straks gaat sterven, dan zie je helemaal geen dood. Het is gebeurd ook. Het is gebeurd ook. Hij was gestorven, eer dat hij stierf. En toen Simeon die openbaring ontving, heeft hij die ongetwijfeld onwankelen, heeft hij die door het geloof omhelst en is zeer verheugd geweest. Want hij ontving een zaligmaker, hij ontving een heiland, hij ontving een burger, advocaat en noem maar op, want ik heb er geen namen genoeg vanmorgen om Christus te noemen, zodat hij waardig is genoemd te worden. Ik weet het niet, geliefd. Welke na dan de lied op hen passen die goddelijk zijn en die zielsgenezend zijn. En toen Simeon deze belofte ontving, toen ontving hij Christus in de belofte, toen zag hij hem voor hem en toen zag hij hem in hem. En toen zag hij dat hij eenmaal zijn ziel losse, zijn schuld zou wegnemen, zijn breuken zou helen en hem in het beeld Gods voor eeuwig zou herstellen. Dan zegt een bekommerde kerk in de dadelijke openbaring van Christus, hij zou eens ten einde zijn, gelijk van de bevestigde kerk.
Hij zal ook eens mijn advocaat en ook eens mijn borg en ook eens mijn liefste zijn. Gelijk als van de ganse kerk.
Ja.
In die belofte waarin die levende Christus geopenbaard en kan sterven. Sterven is weg. De dood is ook weg. En de schuld ligt eronder en de wet is weg. Sommigen van Gods volk hebben zo'n ruime openbaring gehad in de Christus dat ze dachten dat ze gerechtvaardig waren. Sommigen hebben zo'n ruimte gehad in de openbaring van Christus dat ze niet anders dachten: Hij is mij en ik ben zijn. En dat kan hoor. En dat kan. Hoewel ze naar de rand achterkomen dat niet gebeurt. Maar zo heeft ook Simeon in deze goddelijke openbaring de minste twijfel niet gehad. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Dan gaat Simeon ervoor. Hij die getrouwd zal nooit herroepen. Wat hij eenmaal hebt gesproken, wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dan ziet men in de belofte de levendige belofte. Kan men niet anders denken als hij komt om de aarde te richten. En zal eenmaal alle scheidingen wegnemen. En zal eens mijn God en mijn zaligmaker zijn. Omdat hij het gezegd heeft. Omdat hij het geopenbaard heeft. Zal nog wel beproefd worden. Gaan we vanavond bij wel een ogenblik weer stilstaan. Maar nu gaan we weer eindigen. De God aller genade mocht zich over ons alle ontfermen. En zijn lieve genade in ons alle vereerden. Want wat we ook missen kunnen. Eden. Christus niet. Wat we ook missen kunnen, de waarachtige bekering niet. Wat ons hier ontvalt, dat ontvalt. En dat gaat ontvallen. Maar die in hem gelooft, geeft het eeuwige leven. En zal de dood niet zien. Jongen, de Heer ontfermen zich over ons. En verheerlijken zijn genade in ons. Amen. Een enkel woord, heren. Uit het woord. Geproefd naar uw woord. Maar onze adem is zo groot. Och, onze adem is zo groot. En onze onkennis is zo diep. Is zo diep, heren. Dat onze onkunde een dagelijkse nagel is en aan onze dood is. Och, we komen er steeds maar weer achter. Een klein stukje van hetzelfde hebben we gehoord. Hoe zullen wij dan den donder zijner mogendheden verstaan? Toch, zeg u nou hartelijk dank voor hetgeen wat genoeg gaat. En smeken over door de dood van uw lieve zoon. Heilig het in uw kerk tot lering. In anderen tot bekering. En door het uitlopen tot uw naams verheerlijking. Amen. Derde van 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken, zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Dat derde van de 145.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heer.